Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Kies nou 5 van die grote innovatie-ecosystemen waar er een sleuteltechnologie is, waar je 1 of meerdere geografische kernen van hebt en waarvan je denkt, daar kunnen we in Nederland echt op mondiaal terrein in mee. En ga daar nou eens echt in investeren voor een termijn van 1 jaar of 10... om dat innovatie-ecosysteem echt in al zijn aspecten, van onderwijs tot onderzoek tot bedrijvigheid, te versterken.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 183 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, wij zijn niet in onze Haagse studio en ook niet in de Amsterdamse. We zijn in het Leiden Bioscience Park, te gast bij Jurie van der Steenhoven, vicevoorzitter van de Hogeschool Leiden, die ook al bij ons was in Betrouwbare Bronnen, aflevering 137. Toen sprak hij over het Nationaal Groeifonds, het Wopke Wiebesfonds. En ook is deze keer te gast Hester Bijl, sinds februari rector magnificus van de Universiteit Leiden, Beatrice Boots, directeur van het platform Talent voor Technologie, en Bart van Zijl Langhout, vicepresident van Janssen Nederland, het bedrijf achter het Janssen-vaccin. Waar gaan we het over hebben, PG?
Als je deze 4 mensen en ook deze 4 bijzondere organisaties aan 1 tafel hebt, dan kan het eigenlijk maar over 1 onderwerp gaan. Dus hoe gaat Nederland in de toekomst zijn boterham verdienen? Hoe ga je dus de combinatie van topkennis, beroepsonderwijs, universitair onderwijs, R&D... onderzoek en het stimuleren van talent zo bij elkaar brengen dat Nederland ook de komende 50 jaar tot de top van de wereld behoort, zowel economisch als qua kennis, als, ik zal maar zeggen, in culturele zin.
Ja, want hier in Leiden, op het terrein naast het Centraal Station, en dat is een gebied op zichzelf, zitten al die betrokkenen bij elkaar. De universiteit, het LUMC, de hogeschool en de laboratoria van Janssen Nederland. Ze hebben allemaal invloed op elkaar, ze helpen en stimuleren elkaar en ze proberen eraan bij te dragen, PG, jij zegt het, dat Nederland nog slimmer en innovatiever wordt.
En er zit dus ook van alles bij wat niet iedereen meteen weet. Alle mogelijke start-ups en andere kleine bedrijven vanuit dat jonge talent. Bijvoorbeeld, er wordt ook gewerkt met het MBO. Dus niet alleen maar, zeg maar universiteiten en bollebozen en promovendi. En maar het academisch ziekenhuis heeft dus ook een enorme functie als zorgcentrum, maar ook weer als kennisontwikkelingscentrum.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Bart van Zijl Langhout, u bent vicepresident Strategic Alliances en Campus Lead van Janssen Nederland. Wat is dat Campus Lead?
Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging om hier te zijn in de studio in het Leiden Bioscience Park. En ik ben daar zelf ook heel trots op, want we hebben een prachtige stichting binnen tijdens het Bioscience Park waar ik de voorzitter van ben. Als Campus Lead ben ik verantwoordelijk voor eigenlijk de verschillende Janssen-organisaties binnen Nederland. We hebben er eigenlijk 3. 1 houdt zich met name bezig met onderzoek en ontwikkeling. Een 2e houdt zich met name bezig met productie van vaccins en geneesmiddelen. En de 3e is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat die producten uiteindelijk ook bij de mensen komen die ze nodig hebben. En als Campus Lead probeer ik de samenwerking tussen die organisaties te versterken, maar met name ook om naar buiten toe als 1 organisatie op te treden. En op die manier eigenlijk een nog betere samenwerking te realiseren, hè, met belangrijke partners als de hogeschool, de universiteit en natuurlijk ook de overheid.
En nou bent u ook een van de mensen achter het Janssen-vaccin dat een kleine 2 weken geleden werd goedgekeurd en vervolgens beschikbaar kwam voor de Nederlandse markt. We moeten het toch even over hebben. Het slechte nieuws. Dinsdag kwam het bericht dat de uitrol is uitgesteld uit voorzorg vanwege mogelijke bloedproppen die kunnen ontstaan bij mensen die het vaccin krijgen toegediend. En minister Hugo de Jonge noemde het verstandig dat die uitrol even is uitgesteld. Is dit een groot probleem?
Nou, ik denk het allerbelangrijkste om mee te beginnen is dat de veiligheid en het welzijn van degene, hè, die onze producten gebruiken, dat is altijd wat bij ons vooraan staat. Ja? Dan is het altijd belangrijk als er informatie beschikbaar komt, hè, die nog beter in staat stelt om uiteindelijk die veiligheid, hè, benefit-risk ratio vast te stellen, dan moet je de tijd nemen om daarnaar te kijken. En op dit moment is het Europees Medicijnagentschap daarmee bezig en we zijn eigenlijk heel positief dat die positief over die benefit-risk ratio zullen oordelen.
Ja, er wordt gezegd, volgende week komt het Europees Medicijnagentschap met een advies. Weet u al wanneer dat komt?
Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het Europees Medicijnagentschap en dan met name het Advisory Committee dat zich echt richt op die pharmacovigilance en die risk assessments, dat die volgende week bijeen gaat komen. Die gaan daarnaar kijken en die zullen daar dan een oordeel over vormen. Maar wanneer dat precies gebeurt en hoe snel dat gebeurt, daar zijn we niet direct bij betrokken. Dat is echt hun verantwoordelijkheid.
Ja. Veel mensen uit deze vaccinatiewereld die zeggen wat Marjolein Kikkert, die hier in Leiden op het LUMC werkt als viroloog, deze week zei. Laten we maar liever doorprikken, want hoe meer uitstellen, hoe langer we blijven zitten met de gevolgen van corona.
Ja, en dat is absoluut iets wat ook heel erg begrijpelijk is vanuit haar positie. Maar wij hebben als fabrikant toch gemeend dat we zeggen nee. Hè, omdat er wellicht nieuwe informatie beschikbaar is gekomen, gaan we gewoon even dat oordeel van de EMA afwachten. En we nemen even de tijd, even op de pauzeknop drukken. En hopelijk, als we daar positieve feedback van gekregen hebben, dan kunnen we ook weer op de startknop drukken.
Ja, laten we ervan uitgaan dat het allemaal goed komt. In Os liggen inmiddels 80.000 vaccins te wachten. Maar Nederland heeft er 11,3 miljoen besteld. Wanneer komt de rest?
In de loop van het jaar. Dus we hebben heel duidelijke afspraken met de Europese Commissie gemaakt. En Nederland is een onderdeel van die afspraken die gemaakt zijn. Daar is ook een leverschema mee afgesproken. Dus na het einde van het jaar toe zullen al die doses geleverd worden. Maar we zijn op dit moment echt nog bezig om ook ons hele productienetwerk op te starten. Dus ja, naarmate de tijd vordert, komt er steeds meer product beschikbaar.
Ja, minister Hugo de Jonge die wilde heel graag dit vaccin, het Janssen-vaccin, bestellen. Heeft u daarbij als voordeel dat u gezien wordt als een Nederlands bedrijf met een Nederlands vaccin?
Nou, wij zijn ontzettend blij natuurlijk vanuit Leiden dat het vaccin een Leidse roots heeft. En daar kan ik straks zeker iets meer over vertellen. Maar ik denk dat van belang is dat het contract met Janssen is een contract dat de Europese Commissie heeft afgesloten namens alle Europese lidstaten. Dus daar is absoluut meer met een Europese bril naar gekeken.
Ja, en is Janssen nou eigenlijk een Nederlands bedrijf of een Amerikaans bedrijf?
Wij zijn onderdeel van Johnson & Johnson, wat natuurlijk een Amerikaans bedrijf is. Maar we hebben echt belangrijke roots in de Benelux, zou ik willen zeggen. Want Janssen, dat refereert eigenlijk naar dokter Paul Janssen, de oprichter van Janssen Pharmaceutica. Een bedrijf dat begonnen is in Beersen. In België. Maar dat heeft zo'n belangrijke toch invloed ook gehad, dokter Paul Janssen, met name ook als persoon, op de ontwikkeling van geneesmiddelen en innovatie in dat gebied, dat uiteindelijk Johnson & Johnson besloten heeft om al haar activiteiten binnen de farmaceutische sector allemaal om te dopen naar Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.
U bent ook voorzitter van Leiden Bioscience Park Foundation. Kunt u vertellen hoe nuttig het is, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van zo'n vaccin, dat u hier zit met als buren de hogeschool, de universiteit, het academisch ziekenhuis?
Ja, dat is echt ongelooflijk belangrijk. Want uiteindelijk wat gebeurd is dat binnen heel korte tijd eigenlijk een vaccin ontwikkeld is. Iets wat normaal, laten we zeggen, 12 jaar duurt, is nu in 12 maanden gebeurd. En waarom was dat mogelijk? Eigenlijk voor twee redenen. Eén reden is dat er over een periode van heel veel jaar bepaalde technologische platformen zijn ontwikkeld, waarop uiteindelijk dit vaccin is gebaseerd. En dat die technologische platformen zijn ontwikkeld, die zijn begonnen ooit bij de universiteit en in het ziekenhuis. Daar is een spin-off uitgekomen, Crucel. Uiteindelijk is die gekocht door Johnson & Johnson. Dus ik denk dat hele innovatie, zoals je dat ziet in het Leiden Bioscience Park, dat is een essentieel onderdeel geweest om te komen tot dit platform. Maar daarnaast is in die afgelopen 12 maanden enorm goede samenwerking geweest tussen Janssen, tussen het LUMC, tussen andere bedrijven, om uiteindelijk echt dan op basis van die platformen dit vaccin te ontwikkelen. En ik projecteer het nu even heel sterk op het Leiden Bioscience Park, want daar is echt veel gebeurd. Maar ik moet eerlijk zeggen, die samenwerking is echt ook op wereldwijde schaal geweest met andere bedrijven en ook met andere universiteiten. Maar zeker ook heel belangrijke link naar het Leidse.
Ja, Hester Bijl, rector magnificus van de Universiteit Leiden. Hoe belangrijk is het om zo'n bedrijf als Janssen hier als buurt te hebben?
Ja, daar zijn we ontzettend blij mee. Het bedrijf Janssen investeert echt in R&D ook. En dat is cruciaal, denk ik, voor het bedrijf zelf natuurlijk. Maar ook voor ons, om daarmee samen te werken. Ik denk het voorbeeld van het vaccin. Dat is inderdaad destijds begonnen bij de universiteit en het Leids Universitair Medisch Centrum. Onder andere professor Van der Epp heeft daar een grote rol in gespeeld. En het was echt fundamenteel onderzoek, nieuwsgierigheidsgedreven.
Eigenlijk maar een klein groepje mensen wat ermee klein begon, groepje is mensen, steeds groter geworden.
En dat stond echt aan de voet daarvan. Maar het was nooit zo groot geworden als er niet een interactie was geweest met het bedrijfsleven. Crucel heeft daar een rol in gespeeld, nu Janssen. Dus juist dat ecosysteem, universiteit, hogeschool, kennisinstellingen. We hebben hier ook TNO, Naturalis en het bedrijfsleven groot en klein. Dat zo dicht bij elkaar zit en echt samen kan werken is denk ik heel erg belangrijk voor de economische kant en ook het welzijn van de mens.
We praten straks verder over het nut van zo'n technologisch ecosysteem. Ik memoreerde al dat Jurie van der Steenhoven eerder bij ons te gast was. Toen vertelde u wat u verwachtte van het Nationaal Groeifonds en ook welke valkuilen je moet zien te vermijden als er plotseling 20 miljard euro beschikbaar komt om het groei- en innovatievermogen van Nederland een boost te geven. Naar aanleiding van dat gesprek in Betrouwbare Bronnen bent u ook uitgenodigd bij het fonds om daar uw visie toe te lichten. Hebben ze het begrepen, denkt u?
Het is altijd een kwestie van plussen en minnen. Maar laat ik nou eens met de plussen beginnen. Ik denk dat er een aantal mooie plussen in deze eerste ronde zitten. En natuurlijk zijn we denk ik in Leiden best blij met een aantal van de toekenningen op het gebied van health, quantumtechnologie, AI. Maar daar kan Hester denk ik zo nog veel meer over vertellen. Ik vind het tweede punt, ook al is het helaas wel minder dan wellicht gehoopt, vind ik het toch een doorbraak dat er als onderdeel van de groeistrategie gericht op het verdienvermogen er nu ook in talent en in onderwijs wel wordt geïnvesteerd. Dat had meer gemogen, maar ik vind het nog steeds wel een doorbraak dat we nu in leven lang ontwikkelen en ook onderwijsinnovatie gaan investeren vanuit een instrument als een groeifonds. Want die stap is nu wel gemaakt. En ik heb ook wel waardering voor, toch, ik heb in de vorige uitzending mijn zorg wat uitgesproken over de mogelijk dominante rol van infrastructuur binnen dat fonds. En eigenlijk heeft de commissie daar, vind ik, een best aardige oplossing voor gevonden. Want er zijn natuurlijk drie hoofdonderdelen van het groeifonds.
Ja, drie hoofdonderdelen: onderzoek en innovatie, infrastructuur en kennisontwikkeling.
Ja, precies. En wat je eigenlijk ziet is dat er is in totaal voor 24 miljard aangevraagd. Er is voor 4,1 miljard nu toegekend. Maar dat heeft de commissie eigenlijk op drie verschillende soorten toekenningen gedaan. Eén is gewoon een directe toekenning, waarvan gezegd wordt van nou ja, gewoon goed voorstel, hier is het geld, ga ermee aan de slag. Dat is eigenlijk maar een heel beperkt bedrag, 121 miljoen van die 4,1 miljard. Dan ongeveer een half miljard is voorwaardelijk toegekend. Dus daar wordt gezegd van nou, op zich hebben we vertrouwen in het voorstel, maar misschien zijn er nog een aantal zaken waar je nog wat extra informatie aan moet leveren of een kleine aanpassing. Maar in principe, als je dat doet, laat het ons nog even zien, maar daarmee kan je gewoon door. En verreweg het grootste deel daarvan eigenlijk wordt gezegd van nou, dat is een reservering. Dat is zo'n 3,5 miljard. En daarbinnen maken ze wel een onderscheid. Zeggen ze van, nou ja, als het gaat om R&D en innovatie, dan hebben we er wel vertrouwen in. Maar dan kennen we toe als reservering eigenlijk voor de volgende stappen. Begin nou met fase 1. En als die goed gaat, dan krijg je hier, dan hebben we het geld voor fase 2, 3, 4 ook al gereserveerd. Maar voor infrastructuur is al het geld, 2,5 miljard, dat is wel het grootste deel van deze eerste ronde, alleen als reservering toegekend. En zegt de commissie eigenlijk, ja, interessant, zou wat in kunnen zitten. Maar eigenlijk willen we een volledig nieuw voorstel zien.
Ja, even over die infrastructuur, want u waarschuwde in dat eerdere gesprek wat we hadden tegen het honoreren van plannen die altijd worden ingediend, zoals de lijn naar het noorden, die is nu ook niet, die zit nu ook niet in de plannen. Wat er wel bijvoorbeeld in zit, is het doortrekken van de Noord-Zuidlijn richting van Amsterdam richting Schiphol. Nou, is dat misschien een voorbeeld van iets wat toch wel ooit zou gebeuren? Daar heb je dat fonds toch helemaal niet voor nodig?
Nou ja, maar ik denk dus ook dat de commissie, en ik denk dat, want er waren heel veel infrastructuurvoorstellen ingediend, en ik denk dat men in menig stadhuis zich nu achter de oren krabt hoe je dit advies moet lezen. Want eigenlijk zegt de commissie, stuurt het alle infrastructuurvoorstellen, wijst het of af, of stuurt het terug naar de tekentafel en zegt een volledig nieuw voorstel, waarin veel beter wordt aangetoond welk deel van dat voorstel, niet, want het complete deel gaat sowieso niet gefinancierd worden vanuit het groeifonds, maar welk deel nou ook vanuit het groeifonds zou gefinancierd kunnen worden. Toont u dat nou nog eens even aan? En daarvoor moeten ze meer huiswerk doen. Willen ze dat gereserveerde geld ook echt daadwerkelijk krijgen? Maar ik moet nog zien of dat gaat lukken.
Dus... Ja, u zei het al, er was voor ruim 24 miljard aan aanvragen ingediend. Naar innovatie gaat 1,35 miljard. Onder andere naar de Quantum Delta Nederland en naar het investeringsprogramma Kunstmatige Intelligentie. Overigens ook naar een infrastructuur voor gezondheidsdata. Dat zal Janssen ook interessant vinden. Hoe kijkt u naar die dingen die voor onderzoek en innovatie zijn gehonoreerd?
Nou, ik denk dat als je de specifieke projecten, daar weet Hester eigenlijk nog veel meer van. Dus Universiteit Leiden is daar ook zeer nauw bij betrokken. En ook hier in het park.
Misschien moeten we meteen maar even naar Hester gaan. Hester Bijl van de universiteit. Blij met wat nu al gehonoreerd is door het Nationaal Groeifonds?
Zeker. We zijn zeker blij met wat er gehonoreerd is. Ook er landt ook echt een investering in Leiden, in een faciliteit voor echt een doorbraaktechnologie voor de geneeskunde, voor de regeneratieve geneeskunde. Dus daar zijn we echt extreem blij mee. Aan de andere kant, artificiële intelligentie en kwantumtechnologie, twee hele belangrijke de technologieën, ook doorbraaktechnologieën voor Nederland, zijn stukken voor gereserveerd. Maar voor de echte toekenningen zullen we nog wel echt aan de bak moeten. Dus ja, zeker blij, maar we zijn er nog niet.
Nee, even wat u noemde, die regeneratieve geneeskunde. Ja. Dat gaat vooral over schade aan cellen, weefsels en organen.
Klopt.
Hoe je die kunt herstellen.
Ja, dit gaat over de next-gen faciliteit, waar met stamceltherapie lichaams-eigen materiaal omgevormd kan worden om mensen weer beter te maken. Dat is een van de belangrijke speerpunten ook van het Leiden Bioscience Park. Ook het onderzoek aan de universiteit en Leiden.
Heeft u ook meegeschreven, althans mensen van hier, aan dat voorstel?
Zeker. Dus ons Leids Universitair Medisch Centrum is er sterk bij betrokken. Vanuit de universiteit doen we mee. Maar het is ook een cruciale faciliteit om samen te werken met het bedrijfsleven. Dus weer in het ecosysteem.
U zei net, we moeten nog wel aan de bak. Dan word ik altijd meteen geïnteresseerd. Wat dan? Wat is voor u, als u nu kijkt naar die toewijzing, de belangrijkste uitdaging van Jeroen Dijsselbloem?
Nou, je zag twee dingen eigenlijk. De uitdaging was aan de ene kant, zei Jeroen Dijsselbloem, er zijn nu wel hele grote dingen aangevraagd. En wat levert dat dan nou op? Dus ik denk dat we moeten kijken naar concrete, wat kleinere voorstellen als het eerste. En het tweede is denk ik ook goed zorgen dat we maximaal profijt hebben van het ecosysteem dat we met elkaar hebben hier in Nederland op deze thema's. Dus kijken hoe we de krachten kunnen bundelen van de universiteiten, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen om echt die doorbraken op artificiële intelligentie en op kwantumtechnologie met elkaar te realiseren.
Zo'n groeifonds is dus in zekere zin ook een soort weer een uitdaging aan u om die samenwerking, dat ecosysteem, zelf verder te verbeteren.
Oh, absoluut. Daar zijn we altijd al mee bezig. Want dat is cruciaal. De belangrijke vragen komen uit de samenleving, de economie waar we aan werken. Naast het nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek dat ook doorbraken kan geven. Maar inderdaad, dit geeft ons ook echt rond deze thema's een extra motivatie om ook met de kennisinstellingen gezamenlijk, dus netwerken van universiteiten en met externe partijen, bedrijven groot en klein, toegepaste onderzoeksinstellingen, de hogescholen, samen te werken om die kennis echt naar de markt te brengen en naar de mens te brengen. Zodat iedereen daar een voordeel van heeft.
En je maakt elkaar ook scherper. En de indruk aan de andere kant bij de beoordelaars wordt natuurlijk ook steviger als een flink aantal gerenommeerde instellingen dat samen doen.
Absoluut, ja, absoluut. En dat het zowel aan de kenniskant is als de talentontwikkeling kant. Dat is ook cruciaal voor Nederland, denk ik.
Bart van Zijl?
Ja, ik wil even bouwen op wat Hester ook zei. Namelijk dat het ook van belang is dat we hele concrete projecten daarbinnen identificeren. Ik denk toch ook wel wat echt heel mooi is dat met deze funding vanuit het Groeifonds, dat echt voor artificial intelligence en voor kwantumtechnologie echt gekozen is als sleuteltechnologie. Ja? En dat we daar echt dus in de breedte in gaan investeren, zonder dat al heel sterk is gekozen voor een bepaald project of voor een bepaalde richting. En dat je op die manier het ecosysteem rond AI en quantum, dat echt al sterk is in Nederland, dat we dat nog verder gaan versterken, om op die manier echt ook die internationale concurrentiepositie nog verder te vergroten. En dat dan ook echt laten aansluiten op waar we ook in onderwijs mee bezig zijn, met hbo, met mbo, met universiteit, zodat we straks ook de mensen opleiden die in die domeinen echt ook weer de expertise hebben om misschien ook de spin-offs te hebben, maar ook weer bij de grote bedrijven te werken.
Want ook zonder die mbo'ers en die hbo'ers kunt u met Janssen en kan ook de universiteit in het ziekenhuis geen stap verder. Het besef is natuurlijk heel sterk gegroeid de laatste jaren.
Ja. Ja, we praten vandaag natuurlijk over samenwerking. En die Quantum Delta Nederland, daar is Amsterdam bij betrokken. Delft, Eindhoven, Leiden, Twente, heel veel bedrijven. Dus dat is een mooi voorbeeld van samenwerking. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Artificial Intelligence Coalitie. Meer dan 250 deelnemers.
Ja, wij zijn bijvoorbeeld ook onderdeel van de Artificial Intelligence Coalitie. Omdat wij, ja, dat is toch ook een domein dat ook voor ons tak van sport, zal ik maar zeggen, ongelooflijk belangrijk is en waar je heel veel van elkaar kunt leren. Hè, maar waar je ook door samen te werken, denk ik, ook meer kunt bereiken dan ieder alleen.
Beatrice Boos, u bent directeur van Platform Talent voor Technologie. Nou, constateerden we net al dat voor kennisontwikkeling een relatief klein bedrag nu beschikbaar komt. Dat kan natuurlijk nog veranderen, want dit is maar de eerste tranche die wordt uitgeleverd door dat Nationaal Groeifonds. Hoe kijkt u daarnaar?
Ja, nou, ik heb inderdaad ook kennis genomen van de uitkomsten van het Groeifonds. En wat me inderdaad opvalt bij alle programma's die ik hoor, is dat ik meteen denk van waar gaan we al die mensen vandaan halen? Want al die infrastructurele projecten die vragen ook installateurs, elektriciciëns, Alle natuurwetenschappers als het gaat om wat ze aan de Leidse Universiteit doen. Dus dat zal nog een hele tour worden. En daar zijn we al heel lang mee bezig in Nederland. En gelukkig gaat het op de Technische Universiteit een stuk beter. En ook bij een aantal beta-faculteiten. Maar daar is nog veel werk te verrichten en vooral in het beroepsonderwijs. En als je kijkt naar de onderwijsprojecten die zijn toegekend, dan zie je allereerst dat de experimenten voor het funderend onderwijs, dat die helemaal niet zijn toegekend. Die moeten nog veel beter worden uitgewerkt. En ik denk dat het daar echt ontbreekt aan het sluiten van coalities of allianties.
Wat hoort daar bijvoorbeeld bij experimenten voor funderend onderwijs?
Nou, dat gaat onder andere vrij veel onderzoeksgericht, bijvoorbeeld voor achterstanden op scholen. Hoe je dat dan anders of beter of sneller zou kunnen doen.
Eigenlijk waar het allemaal bij begint als je dingen wilt overdragen.
Ja. En ik weet verder niet heel veel van die voorstellen af. Ik weet wel dat de commissie heeft gezegd, nou, hier moet nog veel aan gebeuren. Dus ik hoop ook in een volgende ronde dat ook echt andere partijen hierbij worden betrokken en dat er allianties worden gesloten, zodat we tot betere programma's kunnen komen. De hogescholen en universiteiten hebben daar volgens mij heel veel kennis over. En als je het op primair onderwijs richt, dan zul je toch ook meer partijen moeten betrekken en ook denk ik het onderwijs zelf.
Ja, want u bent van het platform Talent voor Technologie. Wat doen jullie precies?
Wat wij vooral doen is in opdracht van drie departementen en ook samen met technische branches en fondsen zorgen dat meer jongeren in aanraking komen met aantrekkelijk technisch onderwijs, ook heel veel met bedrijven. Door gastlessen, stages, nieuwe vakken, nieuwe thema's in vakken te introduceren. Zodat meer jongeren het ook interessant vinden en het ook willen kiezen. Zodat we uiteindelijk een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt krijgen. En dus voldoende mensen hebben om alle toekomstprogramma's, projecten en werk ook in te kunnen vullen.
Ja, dat was vroeger echt een probleem. Hè? Als we kijken een jaar of 15 geleden. Om jongeren te interesseren voor de meer technische beroepen.
Ja. Dat is eigenlijk nog steeds, hè? Want je ziet namelijk dat er ook steeds meer technische beroepen en banen bijkomen. Het gaat niet meer alleen om de harde techniek, het gaat ook om de zorg, het gaat ook om in het onderwijs wordt steeds meer digitaal gewerkt.
Ja, is het niet zo dat er eigenlijk binnenkort bijna geen beroep meer denkbaar is waar geen techniek aan te pas komt?
Dat is zeker zo. Hè? We zien al dat, maar ook beroepen die nu bepaalde techniek hebben, zullen ook weer weggaan en vernieuwd moeten worden. Dus het gaat ook helemaal niet meer alleen om meer jongeren die techniek kiezen, het gaat ook om meer technische onderdelen hele curriculum in de niet-technische opleidingen. Dus eigenlijk voor alles en voor iedereen. Hè, ook de economische studies, als je daar niet een veel technologischere component in brengt, sluit dat straks niet meer aan bij de banen die er gaan komen bij banken. Nog even terug naar die twee punten. Dus experimenteren, funderend onderwijs. Hopelijk gaan we daar stappen in zetten. Er is wel in het onderdeel transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs het een en ander toegekend. Van 3,5 miljard helaas maar 80 miljoen voorwaardelijk en 63 miljoen gereserveerd.
Ja, dat zijn echt relatief heel kleine bedragen.
Ja, dat zijn relatief kleine bedragen. Maar wat wel interessant is, het onderdeel wat wel is gehonoreerd, dat gaat over een nationaal onderwijslab. Op het gebied ook van artificiële intelligentie onder andere. En het uitgangspunt daar is wel dat scholen een rol krijgen en dat die ook gelijkwaardig moet zijn aan die van de wetenschappers. En dat de scholen die het moeten uitvoeren ook echt betrokken gaan worden. En dat vind ik wel interessant en mooi om te constateren. Dat we ook beter gaan kijken van wat kunnen scholen ermee? Waar hebben ze behoefte aan? Hoe sluit het aan? Hoe kunnen ze het ook oppakken? Hoe geef je die mensen ook de tools? Want docenten willen volgens mij best, maar ze hebben weinig tijd. Ze krijgen weinig professionalisering op dit vlak. Dus daar zul je ook tegelijkertijd aan moeten werken. Hè? Alleen een nationaal onderwijslab zal niet helpen. Maar ook hiervoor geldt, er zal er een en ander uitgewerkt moeten worden. Dus ik hoop ook echt dat vooral de docenten daar de tools voor gaan krijgen om het ook waar te kunnen maken.
Ja. Een vraag aan Hester Bijl. Bij dat Nationaal Groeifonds, het zit ook al in de naam van het fonds, staat het groeivermogen van Nederland voorop. Maar je wil als wetenschapper toch ook dingen onderzoeken waar je misschien nog niet meteen een kassa naast ziet staan?
Jazeker. En dat betekent helemaal niet dat je er nooit groei uit krijgt. Dus er zijn hele grote doorbraken. Nou, een van de voorbeelden is net genoemd het Janssen-vaccin, waaraan ten grondslag gewoon funderend nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek lag. Dus het is geenszins een tegenstelling. Mensen denken dat het een tegenstelling is, maar dat is echt absoluut niet waar. Om te zorgen voor goede basis, goede fundamenteel nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en natuurlijk een goede interactie met de vraag, met het bedrijfsleven, met de maatschappij, de gemeenschap, om wel te zorgen dat we samenwerken daarin.
Ja, over winst maken gesproken, Bart van Zijl-Langhout. Over farmaceuten wordt vaak gezegd, ja, die zijn uit op grote bergen winst. Maar dat vaccin, wat nu misschien binnenkort echt gebruikt gaat worden, dat levert u op dit moment tegen kostprijs. Hoe gaat u dan ooit daaraan verdienen?
Ja, het is niet onze insteek om hier aan te willen verdienen. Wij gaan dit op not-for-profit basis, zeker tijdens de pandemie, ter beschikking stellen, omdat we menen dat dat het juiste is om te doen. En ook omdat uiteindelijk het tot stand brengen van dit vaccin, zoals ik al aangaf, ook de samenwerking met heel veel verschillende andere partners nodig maakt. En het feit dat je dat op not-for-profit wijze doet, maakt het veel makkelijker om heel snel met elkaar van slag te gaan en daar het verschil te maken. En inderdaad, als farmaceutisch bedrijf, als Johnson & Johnson, zijn we een beursgenoteerde onderneming. Maar ik zeg altijd, winst is niet ons doel. Ons doel is het innoveren om het leven van mensen en patiënten beter te maken. Maar het maken van winst is daarbij wel een randvoorwaarde. Want als we dat niet zouden doen, dan zouden we over een aantal jaren als organisatie niet meer bestaan. Maar het primaire doel blijft het verschil maken voor patiënten, voor de maatschappij.
Ja, maar ik neem aan dat Johnson & Johnson ook aandeelhouders heeft.
Ja, absoluut.
Die willen ooit dat terugzien op hun rekening.
Ja, die willen dat terugzien op hun rekening. En wij menen dat de beste manier om uiteindelijk het belang van die aandeelhouders te delen is om ervoor te zorgen dat wij steeds maar weer baanbrekende innovaties realiseren die hele belangrijke problemen van patiënten of van de maatschappij of van de gezondheidszorg helpen oplossen. En als wij daar dan een faire prijs voor vragen, waarbij we toch ook een beetje winst kunnen maken, dan wint de maatschappij, dan wint de patiënt en dan wint uiteindelijk ook de aandeelhouder. Maar wel echt in die volgorde.
Ja, ik zie dat uw bedrijf als missie heeft a world without disease. Maar er komen toch altijd weer nieuwe ziektes?
Ja, het is misschien ook wel een beetje een droom. Hè? Maar ja, dat is waar we naar streven. Dat we eigenlijk ook zoveel meer gaan begrijpen over ziektes en hoe ziektes ontstaan. Hè, ook door het fundamentele onderzoek waar Hester Bijl over spreekt. Hè, dat we ook in staat gaan zijn om steeds veel vroeger in te gaan grijpen, hè, bij ziekteprocessen. Dus nu, hè, is het vaak toch zo dat we ziekte pas onderkennen op het moment dat het al vrij ver gevorderd is. Hè, en dan zijn er vaak ook grote en ook dure ingrepen nodig. Stel dat we in staat zijn om in een heel vroeg stadium een ziekte te erkennen. Dan zijn misschien veel kleinere dingen nodig om die ziekte te voorkomen of in een goede richting verder te laten evolueren. En de volgende stap is zelfs nog, kunnen wij ziekte überhaupt helemaal voorkomen? Dus dat is eigenlijk wat wij daarmee verstaan. En preventie, dat is een thema dat ook binnen Nederland heel erg groot is. Dat is daar ook een heel belangrijk onderdeel van. Maar het is een beetje een droom. Maar het is toch een droom, denk ik, waar wij en iedereen zich wel in zou kunnen vinden.
Ja, het zou prachtig zijn als het, ja, als het, ja, uitkomt.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Juri van der Steenhoven, we zitten hier in het Leiden Bioscience Park. Ik zei al, het is een kruisbestuiving van hoger onderwijs, universiteit, academisch ziekenhuis, bedrijven zoals Janssen. Hoeveel mensen werken, studeren, onderzoeken hier op dit terrein?
Nou, op dit moment werken er zo'n 20.000 mensen op het Leiden Bioscience.
Hoeveel?
Park. 20.000. En er studeren ongeveer 25.000 tot 30.000 studenten op het park. Dus in totaal, nu zijn er wat minder aanwezig vanwege corona.
Helaas.
Maar daarvoor heb je het op een gebied van ongeveer 110 hectare. Waar zich dus zo'n 40.000, 50.000 mensen op begeven. Dus dat is meer dan dat er in de Noordoostpolder wonen.
PG?
Heel veel mensen zullen op die manier helemaal niet kijken. Nou, als ze met de trein door station Leiden rijden, ik zal maar zeggen van Amsterdam richting Rotterdam. Maar dat dus zo'n academisch ziekenhuis met zo'n omgeving eromheen dus een ongelooflijke concentratie is van heel veel mensen die dus heel hoogwaardige dingen doen. Want 40.000, 50.000 mensen, ik denk dat dat een aantal keren Tata Steel in IJmuiden is.
Ja, ik denk dat ook ongeveer. En het is dus ook een van de, eigenlijk het oudste science park van Nederland. En dat is wat wel echt uniek is. Dat 35 jaar lang, het is 35 jaar geleden opgericht. En ook toen al was life sciences en health het kernthema. En daar is 35 jaar lang aan vastgehouden. En dat is denk ik wel de belangrijkste succesfactor waarom dit gebied nu is wat het is en internationaal vermaard is. En een van de vaccins voor een globale pandemie voortbrengt. 35 jaar lang bouwen aan dat ecosysteem waarin talent, onderzoek en bedrijvigheid samenkomt.
En dat is dan ook zo'n voorbeeld van zo'n sleutel kennisgebied, ook een sleuteltechnologie zoals artificial intelligence, dat je zegt, daar moet je je op focussen. En dan moet je niet na 3 jaar zeggen, nu is weer een ander onderwerp modieus, dus dan gaan we dat maar eens doen.
Nou, als je die innovatie-ecosystemen wil bouwen, dan dat is echt op de lange termijn werken. Daar komen natuurlijk wel nieuwe terreinen bij. Wat interessant is, daar kan Hester nog veel meer over vertellen, maar dat als het nou gaat, dit heeft echt een heel focus op life sciences en health. Maar de faculteit waar heel fundamenteel onderzoek naar AI plaatsvindt, staat ook hier op het Leiden Bioscience Park. Dus dan wordt het heel makkelijk om die relatie te leggen tussen dat hele diepe fundamentele onderzoek op AI-gebied met de bedrijvigheid van de derde grootste R&D private investeerder in Nederland, Janssen. En die zitten een paar honderd meter van elkaar.
En de laboratoriumopleiding van jouw hogeschool, Juri, zit daar dan ook weer bij, waarbij dus praktisch opgeleide hoger onderwijsmensen onderbouwend, ondersteunend en die mensen dus weer aan het werk kunnen zetten, letterlijk. Ja.
Zonder dat kunnen in zowel de labs van Hester als van Bart, kan er weinig gebeuren.
Even voortbouwend op wat Juri gaf, maar toch ook even die vraag naar sleuteltechnologie. Hester gaf eerder al aan dat binnen dat groeifonds ook de regeneratieve geneeskunde een mooie impuls gaat krijgen. En dat is gewoon geweldig dat gebeurt. Zeker ook omdat we daar in Leiden ook deel van gaan uitmaken. Maar persoonlijk, wat ik wel een beetje mis binnen die groeifondsvoorstellen, is bijvoorbeeld echt dat biotechnologie ook als sleuteltechnologie was opgepakt. Want we doen echt heel veel zaken op het gebied van biotechnologie in Nederland op ongelooflijk hoog niveau. Hè? En ik denk wat hier binnen gebeurt, binnen het Leiden Bioscience Park, is daar een voorbeeld van. Hè? Maar nogmaals, hoe goed we ook zijn als Leiden Bioscience Park, hoe goed we ook zijn als Nederland, we moeten ook altijd naar die internationale concurrentiepositie kijken. En dan moeten we systematisch blijven insisteren, ook in biotechnologie als een sleuteltechnologie, zoals we dat nu ook gaan doen in artificial intelligence en in quantum technologie. Hè? Niet, omdat het feit dat we er al goed in zijn, betekent niet dat we daar niet heel systematisch, ook op fundamenteel niveau, op moeten blijven
voortbouwen. Ja, nou is het wel zo dat Jeroen Dijsselbloem bij de presentatie van de plannen die nu al min of meer zijn goedgekeurd, heeft aangetekend met een grote streep. Dit is niet het model voor alle volgende tranches die wij gaan honoreren. Daarmee zegt hij eigenlijk, ja, wij staan eigenlijk open voor alle ideeën en voor alle plannen. En hoe beter ze zijn geformuleerd, hoe blijer wij worden. Hester Bijl, hoe is het ooit begonnen? Want iedereen kent natuurlijk de Universiteit Leiden als de oudste universiteit. Maar hoe is het hier begonnen tot het werd wat het nu is, het Bioscience Park?
Ja, stap voor stap eigenlijk. In 1984 werd hier gekeken. Nou, toen was het eigenlijk nog voor een groot deel een grasveld hier. En toen waren er een paar mensen die visionair zeiden van hier moeten we iets mee. Ook wat mensen die in de Verenigde Staten uit het bedrijfsleven terugkwamen naar Leiden. Die hier actief werden. Maar ook een initiatief om het academisch bedrijvencentrum te starten. Dat heet nu Biopartner. En dat is inmiddels gaan we het vijfde grote gebouw daarvoor binnenkort wordt opgeleverd. En dat is een gebouw voor start-ups. Dus voor bedrijven die net zijn gestart en ietsje groter zijn gegroeid. Om die hier faciliteiten te geven. Zowel kantoorruimte als labfaciliteit.
Want ja, voor die dat was in de jaren 80 nog iets heel nieuws. Hè, dat je op die manier kon samenwerken.
Ja, dus dat was echt een. Ja, dat was eigenlijk zoals Juri ook zei. Het eerste bedrijf. Campus echt bij een universiteit hier in Nederland. En het is ook denk ik nog steeds uniek door de specifieke focus. En dus de kracht van de partijen die we hier hebben. En de focus op de life sciences, op de geneesmiddelen, vaccinkant.
Het begrip viel al even in het begin van dit gesprek. De stier Herman. Ja. Hoe ging dat ook alweer?
Nou, stier Herman is in 1990 geboren als eerste transgene stier. Dus dat betekent dat er een gen in deze stier was die niet van hemzelf was. Bedrijf Pharming heeft daar een grote rol in gespeeld.
Ja, dat werd toen nog ook als iets gevaarlijks gezien, hè? Moet je dat wel doen?
Ja, zeker. Er was ook wel wat weerstand hier en daar. Maar doorgezet. En stier Herman heeft een goed leven gehad. En de verbinding met het Leiden Bioscience Park is dat toen de stier Herman met pensioen ging, is hij hier gepensioneerd. Hebben we een weidje voor hem gevonden. Daar heeft de Naturalis Biodiversiteitscentrum een grote rol in gespeeld. Ja. We hebben hier nu ook een café-restaurant dat De Stal heet daarnaar. En als je nog geïnteresseerd bent, De Stier is helaas overleden. Herman is in 2006 overleden, maar je kan hem nog bewonderen in Naturalis.
Ja, oorspronkelijk stond in de wet dat hij na een bepaalde tijd moest worden gedood, maar dat is toen niet gebeurd.
Nee, klopt. Nee, dat was er zijn ook dierenliefhebbers opgestaan en kwam een actie op gang en toen is Leiden opgestaan.
Ja, hij moest wel gecastreerd worden.
Ja, hij mocht geen kindjes krijgen, ja.
Maar het is dus een soort wetenschappelijke mummie, een soort de Toetanchamon van de Bioscience Park.
Absoluut. En ook weer wetenschap, kennisontwikkeling, maar echt en het bedrijfsleven, dus dat is wel een mooi icoon.
Ja, nu we toch praten dan even over de angst die daar toen bestond, hè, in verband met de genetisch gemodificeerde stier Herman.
Ja. Ja, een angst die er bij veel mensen nog steeds is.
Dat wou ik eigenlijk net zeggen. Dus nog altijd is het zo, hè, dat we ook in Nederland een vrij restrictieve uitleg geven aan Europese regelgeving rond het omgaan met genetisch gemodificeerde organismen. En ik moet wel zeggen, en dat is echt ook een enorme dankje aan de overheid, dat als het gaat om het onderzoek doen met genetisch gemodificeerde organismen, dat de overheid ook echt daar gekeken heeft om bijvoorbeeld onderzoek dat wij moesten doen met ons coronavaccin, om dat veel sneller toestemming voor te geven dan dat normaal gebruikelijk is. Maar het zijn toch ook dit soort zaken waarbij een overheid bepaalde uitleg geeft aan bepaalde Europese regelgeving die ongelooflijk belangrijk kunnen zijn voor hoe competitief kun je zijn als land om ook bepaalde activiteiten uit te voeren.
Dat triggert mij even. U zegt de overheid hielp ons om snelle toestemming te krijgen bij de ontwikkeling van zo'n vaccin. Waar loop je normaal tegenaan? Wat dempt normaal gesproken het tempo waarin je zoiets kunt ontwikkelen?
Nou, een van de zaken is bijvoorbeeld ook de lengte van bepaalde procedures die je moet doorlopen om uiteindelijk, wanneer je een bepaald onderzoek bijvoorbeeld wil doen, om daar goedkeuring voor te krijgen.
Allemaal goedkeuringen van onderdelen van het onderzoek?
Nou, van een onderzoek bijvoorbeeld. Ja, en hè, dan weet je bijvoorbeeld dat bepaalde onderzoek met een genetisch gemodificeerd organisme, dat in het buitenland dan bijvoorbeeld in 30 dagen goedgekeurd wordt. Daar stond dan in Nederland een veelvoud van die periode voor. En het is echt ook echt slagkracht van de overheid geweest dat zij gewoon op heel korte termijn echt die regelgeving hebben aangepast om te zeggen, nee, daar moeten we naar kijken. We willen daar nog steeds een hele goede toetsing op doen, hè, op veiligheid. We willen niet iets doen wat gevaarlijk is of risico's brengt, maar dat in ieder geval heel erg versnellen. Dat vind ik wel mooi. Maar er zijn op dit moment nog steeds bepaalde andere zaken waar wij dat soort regelgeving vrij restrictief uitleggen. En daar zouden we met dezelfde bril naar moeten kijken. Van uiteraard moeten we hele goede risicoanalyse doen, maar moeten we dat wel zo snel mogelijk doen, want die innovatie die moet door.
Is dat ook misschien een opdracht voor de nieuwe ministers die straks aantreden? Bijvoorbeeld de minister van Volksgezondheid, de minister van Wetenschap. Ga nog eens even met stofkam door al die toestemmingssystemen en gaat het misschien wat...
Ja, ik zou zeker zeggen, met die stofkam is misschien niet eens nodig. Want ik denk dat er echt ook al zeer actief naar ons toegekomen wordt met de vraag van, hè, vertel ons ook waar zitten de bottlenecks, waar zijn de plekken, hè, waar we ook misschien kunnen kijken om dingen verder te kunnen stroomlijnen.
Wat we hier trouwens heel interessant, hè, dat lijkt een detail, maar het is dus een heel interessant signaal. Dat is wat men in Brussel dan noemt goldplating. Dat is de nationale overheden van de lidstaten bovenop Europese regels nog verstrengingen, extra's doen, om vervolgens natuurlijk tegen de nationale gemeenschap te zeggen, ja, moet van Brussel. Maar in feite heeft men dan zijn eigen extra's erbovenop. En dan loopt u daar dus weer tegenaan en dan zegt u, ja, fijn dat het nou toch sneller mocht.
Ja, nee, maar dat is dus dat is waar. Ja, die woord coldplating kende ik dan even niet, dus ik heb ook weer wat geleerd vanavond. Maar nee, maar dat is waar. En ik denk dat het goed is dat eigenlijk ook in de urgentie van de crisis waar we nu zitten, hè, dat we daar echt ook elkaar hebben gevonden in die discussie en daar ook een oplossing gevonden.
Hester Bijl, zo'n science park waar we nu zitten, waar moet je op letten als je dat heel succesvol wil maken?
Dat er de goede ingrediënten zijn.
En wat zijn die?
Nou, dat dicht bij elkaar de verschillende spelers in het ecosysteem aanwezig zijn om te beginnen. Dus dat is het bedrijfsleven natuurlijk, groot, maar ook klein. En dat je ook zorgt dat er weer nieuwe start-ups en spin-off bedrijven komen uit de bedrijven zelf of uit de kennisinstellingen, de hogeschool, de universiteit. Dus dat is een heel belangrijk element. Dan is er een belangrijk element dat er echt onderzoek en ontwikkeling plaatsvindt. Deels in de bedrijven, maar ook grotendeels aan de universiteit. Het Leids Universiteit Medisch Centrum. We hebben in het Bioscience Park vanuit de universiteit en de grote faculteit sociale wetenschappen en ook een hele grote beta-faculteit. Een zeer vooraanstaand onderzoek vindt daar plaatsen op allerlei fundamentele gebieden. Nieuwe moleculen, wat ook een rol speelt voor de life sciences. Artificiële intelligentie, wat een rol speelt. En dan hebben we toegepaste onderzoeksinstellingen zoals TNO hier en het Naturalis Biodiversiteitscentrum. Dus eigenlijk alle spelers hier vlak bij elkaar. Talent, dus de MBO, HBO, de hogeschool leiden hier met hele goede opleidingen die ook weer samenwerken met het medisch centrum om analisten te leveren en met ons. En ook echt een overheid die er positief tegenover staat. Dus de gemeente Leiden heeft het altijd enorm gesteund. We hebben een hele mooie parkorganisatie die ook stimuleert dat we echt elkaar vinden, samenwerken rond investeringen, talent, faciliteiten. Prachtige trainingsfaciliteit, Biotech Training Facility, om echt mensen te trainen in een labsetting met de apparaten. Dus eigenlijk hebben we alle elementen hier aanwezig al heel lang. En het wordt steeds intensiever en dynamischer. En er komt nog steeds meer bij.
Ja, en toen ik hier naartoe liep, dwars over het terrein, zag ik heel veel gebouwen, maar ook nog best wel veel open ruimte. Betekent dat dat er ook nog veel bijgebouwd kan worden?
Jazeker. En we willen eigenlijk, kijk, we willen van een park naar een innovatiedistrict. Dus nog dichter op elkaar, nog meer echt gezamenlijk in de ruimtes en nog meer zichtbaar. Want het is denk ik, als je hier loopt, ja, er staan bedrijven, er staat een universiteit. Maar je kan niet echt, het is niet meteen zichtbaar wat er hier gemaakt wordt. Dus we kunnen met studenten projecten begeleid door bedrijfsleven, de hogeschool, de universiteit, denk ik ook nog meer samen zichtbaar maken wat we hier allemaal kunnen doen.
Beatrice Boots?
Ja, ik vind het mooi dat Hester ook het mbo noemt. Want volgens mij wat hier ook in deze regio heel goed gebeurt, is dat het ROC Leiden ook heel goed wordt betrokken. Ook die proberen steeds meer met het MKB ook vooral samen te werken. En wat hier denk ik ook een hele mooie aanvulling is, is de Leidse Instrumentenmakerschool, een vakschool. Ja, want uiteindelijk, alles wat wordt bedacht, moet ook worden gemaakt. Er worden toegepast in apparatuur, et cetera. En dat maakt het hier ook zo interessant dat die er ook bij betrokken zijn. En de universiteit en de hogeschool werken ook nog eens heel mooi samen met het voortzetonderwijs. Een zogenaamde VOHO-netwerken. Dat is begonnen vanuit de beta-kant. Ja, want we wilden die aansluiting naar die technische opleidingen beter. Maar inmiddels zijn de alfa's en de gamma's willen dat ook. Hè. Dus je ziet eigenlijk dat er wordt aangewakkerd. Hè,
en
dat, die,
en dat gaat dus ook over de grenzen van deze zoveel vierkante meter waar we nu zitten.
Zeker, dat zijn dus VO-scholen, voortgezet onderwijsscholen uit de hele regio, die daar aan mee kunnen doen. Die kunnen daardoor docenten professionaliseren, studenten kunnen hier al komen kijken. En het kabinet wat nu vervangen gaat worden, heeft heel veel geïnvesteerd in het vernieuwd technisch VMBO. Dus het technisch VMBO is ook echt helemaal op de schop, wordt ook zwaar vernieuwd. Ik denk dat die nog wel moeite hebben om de aansluiting te vinden. En misschien is het nu ook nog te vroeg omdat ze in die vernieuwing zitten. Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als het VMBO ook verder aanhaakt en misschien ook zelfs wel op de campus komt. Ik weet niet of dat al zo is.
Maar... Ja, want het VMBO in het algemeen, bij mensen die er niet heel veel van weten, ja, staat niet echt in een goed daglicht.
Nee.
Hè?
Nee, het is natuurlijk een samenvoeging van allerlei onderdelen, MAVO en ook meer de praktische opleidingen, dus het is vrij onbekend. Dat merk ik in mijn omgeving ook. Nu zijn ze aan het vernieuwen, er zijn 10 profielen op dit moment, 5 daarvan zijn eigenlijk technisch georiënteerd. En dat was vroeger best traditioneel, nou, ik vat het even simpel, misschien te simpel samen als timmeren en schilderen, maar ook daar begint nu veel meer met digitale ontwikkelingen, AI, het gebruik van virtual reality. De scholen krijgen daar 100 miljoen per jaar voor. Nou, dat klinkt als heel veel, maar op een begroting van 7 miljard is het natuurlijk maar eigenlijk maar heel weinig. Maar het betekent ook wel een stukje erkenning en waardering voor de docenten in deze scholen, die ook echt zelf de vernieuwing ter hand nemen. Heel veel met bedrijfsleven. Bedrijfsleven cofinanciert ook 10%. Ik denk dat dat best wel uniek is voor het VMBO. Uit de metaalsector, uit de autotechniek sector, uit de groene sector wordt ontzettend veel ook meegeïnvesteerd, ook door gastlessen, stages en dat soort dingen. Dus het zou heel mooi zijn als we die hele keten weten door te trekken. En dan nog het laatste stukje in de keten. Er is ook volgens mij een wetenschapsknooppunt in Leiden, waar de hoogleraren ook persoonlijk naar basisscholen toe gaan. Dus ook de basisscholen worden niet vergeten. En een stukje wetenschapscommunicatie zijn ook belangrijk. Nou, volgens mij met Ionica Smeet is hier ook een bekende uithangbord, maar er zullen er veel meer zijn. Maar het is wel mooi om die hele keten eigenlijk een plek te geven. En niet alleen de universiteit, de hogescholen, maar omdat de rest van het onderwijs er niet is, maak ik ze nog even wat bekender.
En ik denk de aanwezigheid van die hele keten, hè, als toch weer teruggaan naar het park, is echt een unieke kwaliteit van het park. Dat het van mbo, hbo en wo, dat het allemaal aanwezig is. Dat is voor een bedrijf als Janssen cruciaal. Dus zowel de hogeschool als Janssen zijn partner in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap van het mbo Rijnland. Want ja, als die mbo-analisten niet goed worden opgeleid, en we hebben die zitten bij ons in het gebouw, dat is een cruciale randvoorwaarde om hier succesvol een bedrijf, maar ook een lab van de universiteit.
En je ziet dan ook dat zulke ecosystemen vaak ook weer makkelijker docenten kunnen krijgen. Vaak is het moeilijk om genoeg docenten te krijgen. Het zal vast niet opgelost zijn, maar je ziet wel dat het makkelijker is om docenten te krijgen, omdat ze graag in zo'n innovatief gebied willen werken. Ook meer hybride docenten, dus mensen die deels bij een bedrijf en deels bij een onderwijsinstelling werken. Dat is ook, dat proberen we echt heel erg te promoten.
Ja, het zou dus ook kunnen zijn dat je maar maandag en dinsdag bij een onderwijsinstelling zit en op die andere dagen bij een bedrijf. Ja.
En we zien ook uit onderzoek dat de studenten, de leerlingen het ook ontzettend waarderen als er docenten zijn die ook deels in de praktijk werken. Omdat die brengen dat meteen weer in het onderwijs. Dus een mooie combinatie van een koorgroep van docenten, aangevuld met mensen uit bedrijfsleven of andere organisaties, ontzettend mooie ontwikkeling.
Jurie van der Steenhoven, ik hoorde, misschien toch even heel kort.
Ja, misschien even heel kort, want ik denk tegenwoordig is het toch zo dat je je hele leven lang moet blijven leren. Hè? Dus het mooie, denk ik ook, van het initiatief waar Jurie en Bea het over hebben, hè, is dat enerzijds ook, wij hebben werknemers van ons die enerzijds deel van de tijd inderdaad als docent optreden, maar we hebben ook heel veel werknemers die zich daar weer laten bijscholen. Hè? En op die manier dus voortdurend ook op de hoogte blijft met de laatste stand van zaken in hun tak van sport. En dat vind ik toch wel heel mooi, dat we zo heel dicht naar elkaar toe zijn gekomen in dit initiatief.
Ja, Jurie van Steenhoven, ik hoorde Hester Bijl al praten over innovatiedistrict. Betekent dat Leiden Bioscience Park binnenkort misschien Innovation District Leiden heet?
Ik denk dat we de naam Leiden Bioscience Park, dat is wel zo'n bekende naam. Ik denk dat we die naam wel zullen houden. Maar het karakter van dit Science Park wordt steeds meer een innovatiedistrict. En eigenlijk veel meer een urbane omgeving. Dus er worden, als je naar de komende 5 jaar kijkt, wat we verwachten is dat we van 20.000 naar 25.000 banen gaan. Nou, dat is een enorme schaalsprong, want zo snel gaat het hier. Een aantal van de start-ups die heel klein begonnen zijn inmiddels Crucel, Farming. Galapagos is nu een heel groot nieuw kantoor aan het bouwen. Die zijn behoorlijk groot aan het worden.
Wat doen die
Galapagos? Het park groeit hard.
Wat doet Galapagos?
Galapagos, ook mee zijn ontwikkeling op Reuma onder andere. Maar het wordt dus ook veel meer een stadswijk. Waar ook horeca, ontmoetingsplekken. Er komen bijna 4000 woningen op het Leiden Bioscience Park. Dus over een paar jaar is dit een bruisende stadswijk. Waar mensen eigenlijk 24/7 aanwezig zijn. Studeren, werken, recreëren, elkaar ontmoeten. Allemaal rond wel dat thema bioscience.
Beatrice Boots, wij hadden een tijdje geleden, PG en ik, een gesprek met de directeur-generaal Sociale Zaken van de Europese Commissie, Joost Korte. En in dat gesprek bleek eigenlijk dat hij met grote belangstelling keek naar een club waarbij u betrokken bent in Nederland. Wij zijn Catapult. Wat is dat?
Catapult is een netwerk van scholen in het mbo en het hbo die de samenwerking met het bedrijfsleven hebben geïntensiveerd om te zorgen dat hun studenten, wat zij hun studenten leren, beter aansluit bij de vraag van het bedrijfsleven.
Ja, dus en hij noemde dat, Joost Korte, een voorbeeld voor heel Europa. Ja. En hij zei ook, ik zou best wel een soort Catapult Europe willen.
Ja.
En u hoorde dat en u bent daar ook verder gegaan.
Nou, kijk, wij worden vaak gevraagd van hoe hebben wij dit hier nou aangepakt in Nederland om de meer jongeren te interesseren. Daar is ook een techniekpact uit voortgekomen. Nou, dat is inmiddels door een heel aantal landen gekopieerd, onze aanpak. Dus wij zeggen de triple helix, onderwijs, overheid, bedrijfsleven, proberen samen een agenda te maken en allemaal vanuit hun verantwoordelijkheid hierin te investeren. Dat doen we vooral regionaal. Nou, inmiddels zijn er dus zo'n 380 van dit soort publiek-private samenwerking, het mbo en het hbo, op het gebied van bioscience. In het zuiden, op het gebied van chemie. Nou, Brainport is denk ik bekend. In Friesland zit Wetsus met allemaal watertechnologie. Dus dat is heel vaak ook thematisch ingericht. We hebben er ook een mooie kaart van. Dat je kun je per regio zien wie doet er mee uit het onderwijs, doet er mee uit het bedrijfsleven. En dit hebben we ook een keer gepresenteerd in Europa. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, deze netwerkkaart. Wij zijn nu gevraagd, of het Catapult netwerk is gevraagd, kunnen jullie deze netwerkaanpak eigenlijk voor heel Europa uitrollen? Want wij gaan 400 miljoen per jaar, de komende jaren 400 miljoen investeren in mbo-onderwijs in Europa. In Nederland hebben we dat de afgelopen jaren met het regionaal investeringsfonds gedaan. Maar in Europa gaan ze dat eigenlijk ook op deze manier doen. En zo kunnen onderwijspartijen en bedrijfsleven zich eigenlijk melden op zo'n kaart om ook tot die aanvragen te komen voor die 400 miljoen. En nou, wij zijn inmiddels al door 40 ROC's gevraagd van, nou, waar zitten dan mijn partners in het buitenland? En die kennen we ook grotendeels. Er zit in Basque bijvoorbeeld, hebben ze ook echt in Baskeland zit echt een aanpak die heel erg lijkt op die van ons. Dus ROC's kunnen heel goed eigenlijk met die regio samenwerken. Maar voor andere thema's moet je misschien in Duitsland of in Italië zijn. Dus dat gaan we de komende tijd voor ze opzetten en uitrollen, zodat er ook goede aanvragen komen. En in Europa ook op mbo-niveau steeds meer samengewerkt gaat worden.
Ja, dit is interessant, want we hebben natuurlijk de hele tijd nu over wat gebeurt er en hoe goed is het als je samen klontert op een vrij overzichtelijk terrein met allemaal brains bij elkaar. Maar dit is eigenlijk een voorbeeld, want Beatrice heeft het over bijvoorbeeld een Nederlandse club die samenwerkt met een club in Baskeland. Dat je eigenlijk misschien juist ook dankzij de technologie die hier weer wordt voortgestuurd op dit terrein, dat het eigenlijk ook niet meer zo heel veel uitmaakt waar je precies zit in de wereld om samen te werken.
Nou ja, je zit nou eenmaal ergens lokaal en daar heb je ook vaak je investering. Maar dat betekent niet dat je natuurlijk internationaal kunt samenwerken.
Dus het is eigenlijk en-en.
Het is en-en, denk ik, ja.
Want dus dat is absoluut waar. Met moderne communicatietechnologie. En ik denk dat we allemaal de laatste tijd leven van Zoom en Teams. Er blijkt heel erg veel mogelijk te zijn. Maar ik denk wel dat de kracht van een innovatiedistrict is dat je toch echt wel mensen ook echt samenbrengt. Zodanig dat ze echt op een heel makkelijke, ongedwongen manier ideeën kunnen uitwisselen, van elkaar kunnen leren, elkaar inspireren. En dat is denk ik ook die stap die we willen maken. Hè. Dus nu zijn we een prachtig bioscience park waar een enorm sterke universiteit, een geweldig ziekenhuis, een hogeschool van topkwaliteit, hele veel bedrijven. Maar we moeten nu veel meer die interactie echt stimuleren en echt ook daar de stappen voor nemen om dat echt vorm te geven en ervoor te zorgen dat het veel meer gebeurt dan dat het nu is. Dat is denk ik die essentiële schakel naar een innovatiedistrict. En dan kan je nog een stap verder gaan, waar Jury ook op doelt. Dat je echt zegt, dan moet je er ook horeca gaan brengen en wonen, zodat mensen elkaar ook buiten de normale werkzetting ontmoeten. Dan ga je naar nog een nieuwe dimensie toe. Maar ik denk waar wij ook als Bioscience Park ons nu zeker ook op de wat directere korte termijn op willen richten, is om heel actief die interactie tussen onze bewoners verder te versterken. Maar ook zo aantrekkelijk te zijn als Leiden Bioscience Park, dat die mensen uit Baskeland ook zeggen, als dat weer mag na de coronacrisis, wij gaan naar dat congres in Leiden. Wij gaan daar naartoe, want dat is waar die biotechnologie, dat is waar die geneesmiddelontwikkeling zo supersterk is.
Ja, Jury van der Steenhoven, krijgt u veel vragen uit het buitenland, uit de internationale wereld, van hoe doen jullie dat daarin Leiden?
Het valt wel ook steeds meer op in het buitenland. En wat je eigenlijk ziet in het model is dat je dus dit soort kernen, dit soort innovatiedistricten die eigenlijk heel lokaal zijn, die wel uitlopers hebben, ook in een bredere regio. Want er zijn eigenlijk allerlei bedrijven en kennisinstellingen, ook met het Leiden Bioscience Park betrokken, die door heel Nederland zitten. Maar waar dit toch een plek is om samen te komen. En dit is eigenlijk een hub om dan kernen die op datzelfde thema, als biotech gaat, dan is Boston bijvoorbeeld ook een hele belangrijke regio. Nou, daar zit Janssen ook, of Toronto. Daar zit Janssen ook weer. Dus je ziet vaak dat er bepaalde, juist hele grote internationale spelers, soms ook die brugfunctie vervullen. En het is een enorme belangrijke factor ook voor talent. Zowel jong talent wat gaat studeren, dat zoekt zo'n omgeving. Maar ook internationaal talent, wat zich eigenlijk tussen die innovatiedistricten internationaal beweegt. En een tijdje in Boston woont, of dan weer in Toronto. En dan misschien een paar jaar in Leiden komt wonen. En dat talent wil in dat soort, zo'n dynamisch district waar je alles bij elkaar hebt, waar je heel makkelijk die interactie plaatsvindt. Dat is daarvoor heel, heel aantrekkelijk.
Ja, en is het dan altijd makkelijk voor Leiden, voor Nederland, om dat toptalent hier naartoe te krijgen? Want ook die mensen die kijken natuurlijk vaak naar, misschien niet meteen wat kan ik zelf verdienen, maar wat voor budgetten zijn er beschikbaar voor het werk dat ik doe?
Ja, dan heb je voor's en tegens. Ik denk als je kijkt naar de onderzoeksbudgetten die beschikbaar zijn voor echt het universitaire onderzoek of zo, staat Nederland niet altijd helemaal aan de top. Maar als je kijkt naar je leefstijl, hoe prettig het is hier in Nederland, hoe eigenlijk generiek hoge kwaliteit van leven we met elkaar hebben. Veilig, alles op dicht bij elkaar. Ook hoe hoge kwaliteit en toegankelijk onderwijs we met elkaar hebben, heel betaalbaar, van alle niveaus. Dus dan dan zie je dat Nederland zeker aantrekkelijk is. En ook zo'n Bioscience Park, als je daar zo'n prachtig ecosysteem hebt, zie je dus ook dat je echt aantrekkingskracht hebt op internationaal talent. En dat zien wij als universiteit ook. Dus promovendi uit heel de wereld, die herkennen dat. En die komen dan ook hier naartoe. En die promoveren dan misschien bij ons, maar gaan daarna weer werken bij Janssen. Dus dat is cruciaal om dat goed met elkaar te doen. En dat is echt internationaal zichtbaar.
Daar misschien kort op aansluiten. Dat was ook toen ik in Canada werkte, wel echt de doorbraak in het zien. Dat ja, we op een gegeven moment zagen dat jong talent.
Want wij spraken u de vorige keer en toen hadden we het vooral ook over uw werk als directeur bij Mars Innovation District in Toronto, in Canada. En dat is interessant, hè? We horen Leiden, we horen Boston, we horen Toronto.
Ja, precies. En wat we daar opeens zagen gebeuren, was dat talent. Wat zelfs in Silicon Valley zat, waar je meer kon verdienen, waar er meer startkapitaal was voor start-ups, maar ook meer geld in de research labs. Maar dat jonge talent toch zei, ja, maar ik werk liever in Toronto. Want dat is veel prettiger. En dat heeft er op een gegeven moment toe geleid dat Google bijvoorbeeld zei van, nou, we gaan onze AI-research in Toronto plaatsen. Want we merken dat al onze jonge onderzoekers eigenlijk veel liever in Toronto zitten dan in dat dure San Francisco, waar je misschien wel meer geld kunt verdienen, maar waar de kwaliteit van leven daardoor met ook enorme ongelijkheid bijvoorbeeld eigenlijk een stuk minder is. En daar denk ik dat Nederland echt een kans heeft. Alleen moeten we dan wel, brengen we hem ook weer terug naar dat groeifonds, dan moet je dus wel inderdaad zo'n ecosysteem systematisch gaan bouwen. Dan moet je investeren in onderwijs, in voldoende talent, in onderzoek, in bedrijvigheid.
Het interessante is dat wat Beatrice Boots net vertelde over dat initiatief vanuit Brussel. Dat in feite Brussel zegt van kijk hoe jullie dat nou doen met dat catapult. Catapult Europe, zoals Joost Korte tegen ons ook zei. Wij zouden eigenlijk dat model en in feite dus ook die ontwikkeling van dat type ecosysteem, inclusief mbo en hbo, in Europa op allerlei andere plekken graag als het ware uitgebreid zien worden. En vervolgens kun je dan natuurlijk als Nederland zeggen, laat ons als het ware maar als een soort bouwpastoor ook de netwerken ten behoeve van het ontstaan van dat soort modellen helpen bevorderen. Dus je krijgt een soort kennispolder ontwikkeling in Europa, waarbij je als het ware lessen hieruit uit Leiden, maar ook zoals Jury in Betrouwbare Bronnen stelt, lessen weer uit Toronto. In feite op die manier weer elders in Europa geleerd kunt laten worden. Wat natuurlijk voor de netwerken van de Nederlandse kennissector helemaal niet slecht is.
Nee, dat klopt. En ik denk Europa is een hele belangrijke speler, een hele belangrijke schaal hiervoor. Ik denk geniaal, omdat ook in de talentontwikkeling van mbo tot wetenschappelijk onderwijs met elkaar te gaan doen. Maar ook de samenwerking tussen universiteiten en universiteiten in bedrijven in Europa is heel erg belangrijk. Daar wordt ook echt geld ingestoken in de kennisontwikkeling, in het onderzoek. En werken we samen met universiteiten, bijvoorbeeld in Europese universiteitsnetwerken met 6-7 universiteiten rond well-being. Uniwell doen we vanuit Leiden mee. We zitten in een netwerk van 25 topuniversiteiten in Europa. En die werken ook weer in regio samen met bedrijven, hogescholen en toegepaste onderzoeksinstellingen. Dus dat Uniwell rond well-being hebben we dat echt met elkaar verbonden. Dus dat is een mooi voorbeeld hier rond talent, wat we ook in kennisontwikkelingsthema doen.
En Uniwell, voor de kijkers die het niet kunnen zien, daar zit ook het woordje EU.
EU, in. United, is Uniwell en well-being. Het gaat over het welzijn, dus er zit ook een grote health, gezondheidscomponent in. Het gaat over het vergroten van welzijn van de Europese burger, onze eigen medewerkers en studenten. Er zit onderzoek, maar ook onderwijs, dus talentontwikkeling en het opstarten van bedrijven en bedrijvigheid en het samenwerken met geassocieerde partners en bedrijven om echt te zorgen dat die kennis dus tot het verhogen van welzijn van een ieder.
Dat is interessant, even een heel kleine opmerking van mijn kant tussendoor, want Ik las een column van een van de mensen van het Centraal Planbureau die ook meerekende voor de commissie Dijsselbloem. Zijn de plannen allemaal wel, zitten die goed in elkaar? En die columnist, dus een van de mensen van het Centraal Planbureau, die zei het begrip brede welvaart, wat best een lastig begrip is, Vanuit die blik moet je eigenlijk meer kijken naar de plannen die worden ingediend. Ja. Dat kunnen we niet altijd precies uitrekenen op hun effecten. Maar we moeten er wel steeds meer zo naar kijken.
Ja, klopt. Dat is ook een van de lijnen van deze onderzoekssamenwerking. Om ook met Europa en de lidstaten die verbonden zijn te kijken naar een nieuw soort maatstaf voor welzijn. We denken nu in bruto nationaal product en welvaart. Maar welzijn, geluksbeleving, gezondheid, zowel fysiek als mentaal, is ook heel erg belangrijk. En eigenlijk zouden we naar een soort maatstaf daarvan willen.
En daar is alles onderwijs dus op elkaar ook heel belangrijk inwerkt voor. En
ja,
doorwerkt.
Precies, absoluut.
Ja, en wij zijn bijvoorbeeld ook een partner van de Universiteit Leiden, bijvoorbeeld binnen initiatief. Omdat wij ook ontzettend begaan zijn met dat topic. En we juist geloven dat in die publiek-private samenwerking daar heel veel te bereiken is. Maar misschien heel even terug te gaan naar het Europese dimensie. Hè? Juist ook als we natuurlijk praten over topics als artificial intelligence en quantum. Ik bracht daar dan ook nog zelf even biotechnologie even bij. Hè, dat zijn natuurlijk topics, dat zijn wereldwijde thema's. Dat zijn Europese thema's. Hè? Dus dat stopt gewoon ook niet bij onze grenzen. Dus daarom is het ook zo belangrijk om steeds ook heel erg die band naar dat buitenland te houden. Hè? Naar die andere topcentra die er zijn.
Ja, de Europese Commissie komt zelfs komende week met een wetsvoorstel over artificial intelligence.
Ik ben benieuwd wat daar dan in gaat
staan. Ja, ik ook.
Maar om even voor te gaan. Het is juist ook van belang om ons daar heel sterk ook deel uit te maken van die netwerken. Maar ook onze eigen waarde, onze value proposition ook echt goed te versterken. En daar ook echt voor te bouwen op waar we ook heel sterk in zijn. In Nederland, we spreken onze talen. Bijvoorbeeld, we zijn als land, liggen we ontzettend centraal. We zijn heel erg goed geconnecteerd. En om ook even voor te bouwen, punt van Jury. Ik denk als het gaat om, als je gaat kijken in lijsten van wat zijn nou landen waar mensen graag wonen, dan staat Nederland daar ook altijd. Ook altijd heel erg hoog. En wat misschien toch wel een uniek iets is wat wij hebben als Nederland, wat veel andere landen niet hebben, is de triple helix. Die heel natuurlijke manier waarop wij samenwerking proberen te zoeken tussen overheid, kennisinstituten en bedrijven, dat is vrij uniek voor Nederland eigenlijk. En ik denk dat daar heel veel potentiële waarde uit kan komen.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Jury van Steenhoven, nog even van mijn eigen begrip. Want ik heb nu na een uur praten wel het idee dat Leiden tamelijk uniek is in die samenwerking. Maar er zijn toch nog meer plekken in Nederland waar ook dit soort ontwikkelingen gaande zijn?
Zeker hoor. Daar is Leiden minder uniek. Leiden is uniek omdat het op dat terrein van life sciences gebeurt. Maar hetzelfde zie je natuurlijk in Wageningen rondom Agritech en Food. Rondom Eindhoven, Brainport met de tech campus. Dus je ziet meerdere van dat soort innovatie-ecosystemen ontwikkelen. Daarvan zijn er denk ik een paar in Nederland die echt op dat wereldschaal, die voldoende kritische massa hebben, zodat ze echt op wat internationaal niveau direct mee kunnen. En dan zijn er wat kleinere die een meer regionale rol spelen.
Ja, er wordt wel eens gezegd, Hester Bijl, in discussies over wetenschap. Eigenlijk zou Europa nog een aantal hele grote topuniversiteiten moeten oprichten, los van wat er al is. Maar is zo'n discussie eigenlijk niet achterhaald als ik dit allemaal hoor? Hoe niet alleen de universiteit, maar ook de hogeschool, het mbo, het bedrijfsleven met elkaar kan samenwerken en elkaar kan stimuleren?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je dan beter kan investeren in wat je hebt. In dat nog beter maken en die samenwerking nog beter krijgen. Zowel mbo tot wo als de triple helix. Dat is denk ik echt super belangrijk. En als je nog nadenkt over waar we zitten hier natuurlijk ook in provincie Zuid-Holland. Dus ook in Delft en in Rotterdam zijn ontwikkelingen waar we ook goede verbindingen mee hebben in ons Leiden-Delft Erasmus-netwerk. Dus je hebt eigenlijk allerlei schalen. Je hebt Leiden, je hebt dan de provincie en Europa internationaal.
Ik denk dat dat juist ook een van de krachten is van dat Nederlandse model. Hester zei eerder al, als het over onderzoek gaat, je hebt die hele keten nodig van fundamenteel onderzoek tot toegepast onderzoek, tot praktijkgericht onderzoek, wat meer bij de hogescholen zit. We hebben de hele talentketen nodig van mbo, hbo, wo. En juist dat je instellingen hebben die op dat deelonderdeel eigenlijk de maximale kwaliteit daarop kunnen organiseren. En dan is onze taak vanuit de hogeschool om te zorgen dat er hele goede analisten in die labs staan en dat die met de nieuwste technieken kunnen werken of daar zelfs een beetje op voorop lopen en ook samen met het werkveld daar onderzoek naar doen. Dat is ons onderzoek, is niet het fundamentele onderzoek van de universiteit, maar gaat veel meer over waar zitten er verbeteringen in dat lab waardoor die analist nog beter kan werken. Maar wel zorgen dat dat samenwerkt in één ecosysteem.
Ja, Beatrice Boots, dat moet u eigenlijk als muziek in de oren klinken, hè? Wat Hester Bijl net zegt. We moeten ons niet focussen op alleen maar die topuniversiteiten of misschien zelfs nieuwe grote universiteiten. Het gaat juist om die samenwerking.
Ja, nou, ik zou in Europa hebben we al een heel aantal mooie samenwerkingsorganisaties. Die noemen we de de KICS, de Knowledge and Innovation Communities. En die zijn ook weer op thema's die ons bekend voorkomen. Klimaat, digitaal, food, health, maar ook urban mobility. Dus dat is echt weer vanuit toponderzoek. En je ziet ook nu daar dat zij de samenwerking zoeken, bijvoorbeeld met het VO, bijvoorbeeld met het MBO. En we werken in Europa samen met een coalitie van landen die een platformachtige aanpak hebben, noemen de European STEM Coalition. Die richt zich dus veel meer op het onderwijs zelf. En zij hebben al deze Europese partijen nu gevraagd, help ons om bijvoorbeeld meer meisjes te interesseren voor techniekstudies of eigenlijk vooral ICT-studies. Dat kunnen wij niet. Wij zijn universiteit en wij staan daar best ver vanaf. Maar hoe kunnen wij ook dus vanuit die KICS die door heel Europa zitten en ook redelijk goed verdeeld zijn, maar waar wel allerlei partijen op die thema's dan bij elkaar komen. En ik denk dat dat ook een heel mooi netwerk is waar je, het Bioscience Center zal ook geheid daarop aangehaakt zijn, als dit dan het organiserende kantoor misschien ergens anders in Europa. Maar ook daar zie je echt dat er al een heel mooi netwerk ligt, wat ook weer de basis vormt voor de volgende stappen.
Ja, en als ik toch even nog ook begin mag gaan op de vraag, moeten we binnen Europa dan misschien nog een paar andere topuniversiteiten starten? Ja, dat is natuurlijk altijd mooi. Maar mijn pleidooi zou dan toch gaan naar, misschien moeten we echt kijken, moeten we niet zoeken naar meer infrastructuren om nog efficiënter dat fundamentele onderzoek dat we doen binnen universiteiten echt te vertalen naar spin-offs en uiteindelijk naar producten die het leven van mensen kunnen verbeteren en economische groei kunnen realiseren. Want hoe goed we zaken ook doen in Nederland, en ik ben verschrikkelijk trots op wat gebeurt in het Leiden Bioscience Park, maar toch als je op bezoek gaat in Boston, dan heb je toch het gevoel dat daar meer die spirit is van we moeten ook dat fundamentele onderzoek vertalen via businessmodellen naar echt innovaties, naar producten, naar bedrijven. En dat mogen we nog iets meer hebben in het Nederlands.
Ja, nee, want ik stelde straks die vraag aan Hester Bijl van soms begint het gewoon met een beetje fluitend onderzoek doen en maar kijken waar je uitkomt.
Hard werken.
Ja, precies. Maar u zegt, het is niet slecht om ook te denken aan die vertaalslag, waar je uiteindelijk natuurlijk ook geld mee kan verdienen, want dat dient ook de hele samenleving.
Ja, ik zou het voorstellen, maar misschien kan ik na wat ik nu ga zeggen niet meer door het Bioscience Park lopen. Dat we alle professoren afrekenen, niet alleen op hoeveel citaten ze hebben en hoe goed onderwijs ze geven, maar ook hoeveel patenten eruit komen en hoeveel bedrijven er uiteindelijk op gebouwd zijn. Dat zou echt heel grappig zijn om daar eens naar te kijken.
Ja, toch weer streepjes gaan zetten, Hester Bijl?
Nou, ik denk zeker dat het iets is om mee te nemen en mee te wegen. We kijken daar ook absoluut naar. Dus naar wat, hoe we dat verder kunnen stimuleren. Maar daar zie je toch ook wel weer dat we op een gegeven moment in een kramp komen. Want als je kijkt wat er met het wetenschappelijk onderwijs is gebeurd de afgelopen periode, is een enorme groei in studentenaantallen. Dus dat is echt geweldig. Geweldig voor Nederland, denk ik ook, naar het hoger onderwijs. Dus heel veel meer studenten. Studenten uit Nederland, ook internationale studenten. En daar zijn wij heel druk mee met het opleiden van studenten. Maar daardoor zie je dat er minder tijd en wat minder geld is, juist voor dat funderende onderzoek. En eigenlijk vrij grote werkdruk ook binnen de universitaire muren. En niet voor niets dat WO in actie ook zo'n grote actie is begonnen. Dus we willen heel graag, maar ik denk dat er aan beide kanten iets nodig is. Dus er is echt nog wat meer ruimte nodig voor dat funderende onderzoek. Ook voor de toekomst, om die doorbraak. Ja, laat ik dan en dan inderdaad inzetten op dat ondernemerschap.
Laat ik dan meteen ook maar daaraan koppelen, eigenlijk de laatste vraag die ik heb aan jullie allemaal. Want de kabinetsformatie is nu begonnen. Ik weet dat een aantal mensen die betrokken zijn bij die formatie ook regelmatig luisteren naar Betrouwbare Bronnen. Dus jullie kunnen nu rechtstreeks in het oor praten van mensen die straks misschien wel de pen gaan hanteren bij het schrijven van het regeerakkoord. Hebben jullie nog een speciale wens? En ik begin bij Hester. Wat zou er echt in dat regeerakkoord moeten komen?
Nou, vanuit ons redenerend voor Nederland denk ik twee dingen. Dus wat ik zei, echt, er is ruimte nodig voor dat funderende onderzoek. Het ruimte voor nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek aan de basis. Dat echt gaat leiden tot dat toponderzoek.
En dat is dan ook meteen ook een kwestie van financiën, toch?
Absoluut. Ja, daar is een behoorlijke investering nodig.
We moeten, hoor ik altijd in dit soort discussies, richting wat Duitsland doet, namelijk die willen 3% gaan besteden
van
het bruto nationaal product.
Dat heeft ook de kenniscoalitie, dus dat is niet alleen de universiteiten, maar de nationale kenniscoalitie, dus met de hogescholen, toegepaste onderzoeksinstituten, NWO en KNAW, met elkaar gezegd, we moeten naar die 3% stapsgewijs. Dus dat is denk ik cruciaal. En ik denk wat Bart van Zijl-Langhout net zei, ook aandacht daarbij in hoe we dat die kennis toch echt ten goede brengen van de maatschappij. Dus naar economische activiteit en maatschappelijke waarde. En daar ook de Cyclotron Road uit de Verenigde Staten. Een mooi voorbeeld van om promotieonderzoek dat de potentie heeft om echt tot economische toegevoegde waarde te leiden. Om met een kleine investering en wat ruimte in een lab, wat salaris voor zo'n jong talent, te zorgen dat dat niet doodbloed, maar dat er gekeken wordt of dat de maatschappij in kan.
Ja, Beatrice Boots, we hoorden u al over die Europese samenwerking. Wat zou u echt in het regeerakkoord terug willen zien?
Ik zou twee dingen willen aanstippen. Allereerst hoop ik op continuïteit van de goede aanpakken die er zijn. Daarvan hebben we nu deze ecosysteem, maar dat heeft veel bloed, zweet en tranen gekost. En dat, daar zijn we al jaren mee bezig.
Ja, het is even belangrijk om vast te stellen. Continuïteit van de goede dingen die er al zijn. Dat is vaak natuurlijk het idee van een groepje politici die bij elkaar gaan zitten. Die willen alles weer helemaal nieuw gaan doen.
Ja.
Gewoon dingen die goed gaan, die moet je ook gewoon de ruimte blijven geven.
Ja, en vaak moet er dan weer iets nieuws komen. Moeten er weer nieuwe infrastructuren komen. Dat duurt ontzettend lang. Voordat je zo'n systeem als zoals hier hebt, ben je 10, 20, 40 jaar al bezig. En ik denk dat we nu ook echt al best een soort versnelling te pakken hebben. Maar als je daar de ruimte voor wil geven, kunt geven, dan denk ik dat het ook iedereen hier een lief ding waard zal zijn, dat je daarop kunt doorstimuleren. Natuurlijk met de vernieuwing die er ook nodig is. Dus continueer aanpakken die werken en probeer die te verbreden en te versnellen in plaats van steeds wat nieuws. En het tweede punt is, we hebben heel veel goede dingen genoemd, maar wat wij al heel lang zien, er zijn wel meer jongeren geïnteresseerd in techniek en technologie, maar de meisjes, ik noemde ze net ook al even, die blijven echt achter. Ook het aantal en het aandeel vrouwen dat bij bedrijven in deze sector werkt, is ook bedroevend laag.
Maar het is al wel meer dan het was. Hè? Want als ik hier bijvoorbeeld op het Science Park rondloop, zie ik ook heel veel vrouwen.
Ja, bij de universiteiten gaat het een stuk beter. Bij het HBO blijft het eigenlijk al een tijdje een beetje hangen. Maar op het VMBO en het MBO, op het MBO is maar 5% van de meisjes zit in de technische studies. Dus dat is echt ook vergeleken bij andere landen, ook in Europa. Dus als wij nog iets van Europa kunnen leren, is dat. Hoe krijgen we daar nou eens een verandering in? En dat vraagt echt inzet van alle betrokkenen om daar ook eens echt doelen in te stellen en naartoe te werken.
Ja.
Want te blijven roepen dat het zo erg is en dat we het zo slecht doen, dat heeft ons in ieder geval niet verder gebracht.
Ja, nog even dan, toch even een tip voor mensen die zich hier zorgen over maken. Hoe krijg je meer vrouwen aan de techniek?
Nou, de context kan heel belangrijk zijn. Ik denk de context van de biotechnologie, dat helpt al enorm.
Laten zien hoe je het praktisch kunt
wat je ermee kunt
gebruiken.
Doen, dat je een maatschappelijke bijdrage kunt leveren. Voor andere groepen is het belangrijk dat je gewoon carrière kan maken en veel geld kan verdienen. Dus misschien wat meer die economische kant. De kunstsector zit ook veel technologie, maar vaak wordt dan gekozen voor een kunstopleiding en niet voor een techniekopleiding. Terwijl op die manier kun je natuurlijk ook heel creatief bezig zijn. Dus die crossovers ook zoeken voor de zorg. We zien natuurlijk wel in de medische studies dat veel meisjes kiezen. Maar het gaat me dus met name om het VMBO en het MBO. En in zekere zin ook wel enigszins HBO. Daar gaat ietsje beter, maar ook daar kan het volgens mij nog een stuk beter. Kijk even naar jullie.
Het kan altijd beter, hoewel naast het laboratoriumonderwijs gaat, ik denk dat daar
Ja. Naar verhouding meer meisjes.
Het laboratorium doet het verhoudingsgewijs goed. Maar bijvoorbeeld in de IT gaat het ook vrij slecht. Ja. Je ziet al op basisschool, het is geen verplicht vak. Als het je school het niet aanbiedt, je komt er niet mee in aanraking, zijn meisjes vaak dan al in een achterstand. Dus daar bijvoorbeeld ook al gewoon echt een goede basis en een standaard neerleggen.
Ja.
En, maar dan zul je ook de docenten moeten helpen. Want ik denk dat de docenten...
En ook een paar enthousiaste leraressen die juist die vakken willen geven.
Ja, die hebben, als je vaak de PABO komt, heb je er vaak ook al niet zoveel contact mee gehad en ervaring mee opgedaan. En je moet natuurlijk al heel veel als leraar, dus dan valt het al heel snel weer van het bord af. Dus het zal echt een massieve aandacht, waarschijnlijk ook een investering vragen. Zonder investering kan het ook, maar dan zal het veel langer duren. En ik denk dat we hier nu echt eens een keer tempo op moeten maken.
Ja, Bart van Zijl-Langhout, wat moet er in het regeerakkoord?
Een lange termijn visie op innovatie. Beleid. En dat zou ideaal gesproken een visie moeten zijn die veel verder gaat dan 4 jaar, waar we traditioneel naar kijken. En dat vertaalt in een consistent en voorspelbaar beleid. Ik denk dat is ongelooflijk belangrijk.
Ja, 4 jaar is daar eigenlijk te kort voor.
4 jaar is te kort. We moeten over veel langere perioden denken. En ook bedrijven die hier willen investeren, die willen niet verrast worden met wisselende wet en regelgeving. Dus echt dat ook vertalen in een consistent beleid. En daarnaast denk ik, hoewel er echt wel sentimenten zijn van dat we alles terug moeten halen naar Nederland, laten we vol blijven inzetten op Europa, op internationale samenwerking. Want dat is toch ook waar de kracht van Nederland voor een heel groot deel zit. En laten we heel voorzichtig zijn met wat toch veel gebeurt, de sentimenten tussen publiek en privaat. Alsof die eigenlijk totaal verschillende doelstellingen zouden hebben. Ik zou echt graag zien dat die overheid echt ook uitstraalt van dat we samen aan die kar moeten trekken, willen we uiteindelijk succesvol zijn.
Jurie van Steen, over zo'n regeerakkoord gaat natuurlijk altijd over ambities. We hadden het net al over nieuwe dingen die je graag wil. Maar is er ook iets waar we misschien gewoon maar mee moeten stoppen?
Ik denk dat we moeten stoppen met het denken in losse projectjes. En dat is, als ik dan ook wel nog een beetje kritisch ben over die eerste ronde van het Groeifonds, dan zou je dat advies van de commissie van Dijsselbloem ook zo kunnen lezen. De bedragen die worden aangevraagd zijn wel heel erg groot. Snijd dat nou op in losse projectjes. En dat hebben we zeker in het innovatiebeleid ontzettend vaak gedaan. Terwijl het nou ontzettend belangrijk is, maak nou die innovatie-ecosystemen eigenlijk het hart van je beleid. Ga bijvoorbeeld als het over onderzoek gaat, over de hele keten van fundamenteel toegepast, maar ook praktijkgericht onderzoek wat bij de hogescholen plaatsvindt, kijken wat kunnen we daarin versterken. Er ligt een heel goed rapport van het PwC, wat over die hele keten aangeeft. Van, het probleem wat Hester eerder aangaf, wat nu speelt bij de universiteiten, maar ook de schaalsprong die nodig is binnen het HBO om die onderzoeksfunctie daar ook een stap verder te brengen.
Dat rapport van PricewaterhouseCoopers is ook omarmd door minister Ingrid van Engelshoven.
Precies. Dus ik zou zeker de formatietafel, mensen die daar zitten, aanraden om dat rapport te lezen en daarmee aan de slag te gaan in de volle breedte. Maar ook, om misschien wat gedurfder, in plaats van te denken in losse projecten, kies nou wat de Canadezen een aantal jaar gedaan hebben. Die hebben toen 5, ze noemen het superclusters, benoemd. Kies nou 5 van die grote innovatie-ecosystemen waar er een sleuteltechnologie is, waar je 1 of meerdere geografische kernen van hebt en waarvan je denkt, daar kunnen we in Nederland echt op mondiaal terrein in mee. En ga daar nou eens echt in investeren voor een termijn van 1 jaar of 10... om dat innovatie-ecosysteem echt in al zijn aspecten, van onderwijs tot onderzoek tot bedrijvigheid te versterken en internationaal.
En een van die voorbeelden, neem ik aan, is nou precies wat hier in Leiden gebeurt. En dan is denk ik de cirkel van dit gesprek ook rond.
Precies.
Mag ik jullie allemaal hartelijk danken voor dit gesprek. Hester Bijl van de Universiteit Leiden, Bart van Zijl-Langhout van Janssen, Beatrice Boots van het Platform voor Technologie, Jurie van Steenhoven en uiteraard ook onze eigen PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 183. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de Hogeschool Leiden. En natuurlijk door de vrienden van de show. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.